Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.A.J. de Pater uit Noordwijk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte en is bestemd voor het hervormd jeugdwerk. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, hoop voor te gaan. 'S morgens om 10 uur, dominee D.J. Budding uit Nunsweet in Stiavelin. Dan zal de bediening van het heilig avondmaal plaatsvinden. En 's avonds om 7 uur is dominee Budding ook in de dienst aanwezig van de nabetrachting van het heilig avondmaal en dat ook in Stiavelin. Maandagavond 15 april is er gelegenheid tot censure morum van 7:15 tot 7:15 in het bijgebouw van de Westerkerk. En zondag 21 april, de eerste paasdag, hopen voor te gaan 's morgens om 10 uur kandidaat J.K. Abink uit Frieseveen in Stiavelin. En 's middags om 3 uur dominee D.J. Budding uit Nunsweet in de Westerkerk. En tijdens deze belijdenisdienst hopen 2 personen belijdenis van het geloof af te leggen voor het aangezicht van God in het midden van onze wijkgemeente. Tevens zal aan 1 van hen het sacrament van de heilige doop bediend worden. Deze personen zijn Sander Marsman en Jenny Marsman, wethouder Potstraat 24 te Frieseveen. We zijn hiermee verblijd en bevelen hen van harte aan in uw gebeden. De aannevingsavond is maandag 15 april vanaf 8 uur. En in verband met de belijdenisdienst wordt de kinderopas volgende week zondag verzet van de morgendienst naar de middagdienst. Dit alles zo de Heere wil in mijn leven en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 35, het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Psalm 75 en daarvan het eerste, het vierde en het vijfde vers. Psalm 75 vers 1. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En het vierde. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost nog west, nog zandwoestijn. Doet ons meer of minder zijn. En ook het vijfde. Want des Heeren hand besluit. Ene kelk vol bitterheid. Psalm 75 vers 1, 4 en 5.
Thank you.
Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 48 en daarvan het zesde vers. Want deze God is onze God, hij is ons deel. Ons zalig lot door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Psalm 48, het zesde vers. Maar doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de strijdende kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, drie schriftlezingen vanavond. Allereerst willen we samen lezen uit het Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 53. Bekende Bijbelboek, bekend hoofdstuk. En het gaat vooral om de laatste verzen. Maar wij lezen toch het hele hoofdstuk. Het is altijd heel mooi, vind ik, om dat in de lijdenstijd ook te lezen. En daarna willen we ook lezen uit Marcus, twee gedeelten uit Marcus. Allereerst Marcus 10, vers 35 tot en met 40. Marcus 10, vers 35 tot 40. Een paar versen. En daarna lezen we opnieuw uit Marcus 15, waar we ook vanmorgen uit lazen. Alleen dan nu vanaf vers 22 tot en met vers 32. Marcus 15, vers 22 tot en met 32. Marcus 10, vers 35 tot 40 en daarna 15 tot vers 22 tot 32. Maar nu eerst Jesaja 53. En daar in Jesaja 53, daar luidt het heilig woord van de Heere als volgt. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in ieder naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover onze eerste schriftlezing en vooral in het laatste vers, dat zal Marcus zometeen aanhalen, dat hij met de overtreders is geteld geweest. Maar nu eerst Marcus 10, vers 35 tot en met 40. Marcus 10 vanaf vers 35 en daar luidt het woord van God als volgt. En tot hem, dat is tot de Heer Jezus, kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zeggende: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zei tot hen: Wat wilt gij dat ik u doe? En zij zeiden tot hem: Geef ons dat wij mogen zitten. De een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand. In uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tot hen: Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tot hem: Wij kunnen. Doch Jezus zei tot hen: De drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken. En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Maar het zal gegeven worden dien het bereid is. Tot zover gemeente de tweede schriftlezing. Dan nu Marcus 15, te beginnen bij vers 22. Marcus 15, vers 22. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijn de hoofdschedelplaats. En zij gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelfde, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure. En zij kruisigden hem. En het opschrift van zijn beschuldiging was boven hem geschreven: de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en hij is met de misdadigen gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud uzelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander als spottende: hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruisigd waren, smaden hem. Hier eindigt ook onze laatste schriftlezing. Tekst voor de preek kunt u vinden in dit gedeelte, de versen 27 en 28. En dan luidt Gods woord als volgt: en zij kruisigden met hem 2 moordenaars. 1 aan zijn rechter en 1 aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en hij is met de misdadigen gerekend. Tot zover ook de tekst voor de prediking. Gemeente, laten we nu eerst voor met elkaar het aangezicht van de Heere God zoeken en hem smeken om de toepassing van zijn woord. Laten we bidden. Lieve Heere, ook vanavond mag dat evangelie klinken. Een evangelie van vrije genade. Het evangelie van uw Zoon. Het evangelie van het kruis. En Heere, dan bidden wij. Mag dat evangelie de weg vinden naar ons hart. Wilt u het zelf sturen, zodat het in ons hart valt? Zodat het ons hart openbreekt? En zodat het ons verbindt aan de Heer Jezus Christus. Heere, wat hebben wij nodig? Uw geest. Wat hebben we nodig? Dat u zelf werkt onder ons. Als wij rondom uw woord samen zijn. Ja, Heere, door u geroepen. De kerkenraad die de dienst belegt en dat niet doet, omdat zij dat zelf nodig vindt. Maar omdat u, Heer Jezus, het bent die een gemeente samenbrengt. En Heer Jezus, dan wilt u toch ook in het midden zijn. In die ambtelijke bediening. O grote koning, gaat u zo zelf de rijen door. En open onze ogen voor u. Ach Heere, u bent een kruiskoning. Voor ons zo onbegrijpelijk. En voor ons zo ergerniswekkend. Maar geef dat wij ervoor zullen buigen. En dat wij hier, in dit evangelie, ons heil, ons hoogst geluk zullen beschouwen. In u, de koning. In u die blank bent. In uw zondeloosheid. In uw dadelijke gehoorzaamheid aan u, die ook rood bent. In uw lijden. In uw lijdelijke gehoorzaamheid, in de betaling van de schuld en van de zonde. Heere, wij willen u bidden, breng ons daarbij. Voor het eerst of opnieuw, en open zo onze harten, dat de koning in mag rijden. Heere, opnieuw een dienst uit uw hand. Weliswaar niet een voorbereidingsdienst, zoals vanmorgen, en toch, Heren, is het niet altijd voorbereiding? Moeten wij niet altijd bereid zijn om u, de levende God, te ontmoeten? Het kan sterven worden en u ontmoeten voordat het avondmaal is. En Heere, wil ons daar zelf voor klaarmaken. Maar bovenal geef dat wij met u leven. Dat we toch kennen die tere omgang met u, de drie-enige God. Dat wij u kennen als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. En dat wij ons door u geleid weten. Heere, wil ons dan ook vanavond bij de hand nemen, als wij door uw woord geleid worden. En dat wij zo ook, Heere, bediend worden. Vanuit het binnenste heiligdom waar u bent, Heer Jezus, aan de rechterhand van uw Vader. Toen hing u tussen de moordenaars. Aan uw linker en uw rechterhand. En nu aan de rechterhand Gods. Verhoogd. Ver boven al het aards gewemel en toch zo dichtbij. Door uw geest en door uw woord. En door uw heilig sacrament. En geef zo, Heere, dat ons hart daarnaar uit zal gaan. Om u te kennen. U, de middelaar Gods en der mensen. Heere, en dan willen we u bidden. Wees u met een ieder van ons en dan kent u ons allen en dan kent u onze zorgen en dan kent u onze noden. Kent u de zorgen ook van dit tijdelijk leven? En die kunnen er zijn, Heere, en daar weet u ook van. En geef ook dat we ze u bekend maken. Want u wilt gebeden zijn. En Heere, dan willen we u bidden in het bijzonder nogmaals voor de belijdeniscategezanten die ook belijdenis willen doen van het geloof. Heere, u weet hoe het is in hun hart, of ze misschien daar met volle overtuiging zullen staan, of misschien ook al bevend. Maar dat maakt niet uit, Heere. Als ze oprecht hun ja-woord mogen geven, geef dat zo zal zijn. En Heere, dan zijn wij niet van die gelovige mensen. Maar dan bent u wel de God die ons het geloof wil schenken. En alles wat ons ontbreekt, dat schenkt u als wij het van u smeken. Ach, wil hen dan gedenken en hen geven alles wat nodig is. Ook in de voorbereiding op hun belijdenisdienst. Heere, zo dragen we aan u op. Ook de kinderen uit Wit-Rusland, de kinderen uit de omgeving van Tsjernobyl die hier waren en die ook weer naar huis zullen gaan. Heere, wees u ook bij hen. Geeft u ook dat de tijd dat ze hier geweest zijn, hun gezondheid ook ten goede zal komen. En wil hen ook alles geven wat nodig is. En dan weet u, Heere God, wat zij nodig hebben. Mag het bovenal ook zijn dat zij hier woorden van eeuwig leven hebben meegekregen. En dat ze zo ook, Heere, daardoor gevoed zijn. Een leven uit hem. Heere, wij bidden u zo voor de wereld om ons heen. We bidden u voor ons land en volk. We bidden u voor de kerk in ons land. Zoveel naambordjes, zoveel verscheurdheid, zoveel verdeeldheid. En het kan voor uw heilig aangezicht niet bestaan. En wij belijden onze schuld. Maar geef dat het niet alleen een belijden zal zijn met onze mond, maar ook een beleven voor uw heilig aangezicht. En dat we begrijpen hoe wij u, de heilige God, onteren. En wat verdriet wij u aandoen, dag aan dag. O lieve Heere, ziet u nog in gunst op ons arme vaderland neer. Als er zoveel mensen zijn die u de rug en nek toekeren. En dat doen we allemaal van nature, Heere. Dat is waar. En dat kunnen we ook op een hele vrome manier doen. En dat kunnen we ook doen terwijl we in de kerk zitten. Maar toch, Heere, als we in de kerk zijn, dan zijn we toch nog onder de bediening van de verzoening. Dan zijn we toch nog onder de middelen. Dan zijn we toch nog onder uw bereik. En we zijn nooit buiten uw bereik. Dat is ook waar. Want u weet degene die de uwe zijn te vinden. En toch, Heere, wij bidden u. Mogen er in ons land en onder ons volk nog vele toegebracht worden. En wilt u daar zelf ook voor zorgen. Betoon dat gij de levende God zijt. Ook in onze kerk, Heere. In die slechtste van alle kerken. Heren, waar we ons één mee weten. Waar we op de bodem liggen, Heren. En we niet meer weten of we nog dieper kunnen zinken en dieper kunnen zakken. Maar het zal misschien nog wel kunnen, Heren, maar we weten niet hoe. O grote God, verlos ons toch. En leer ons om niet onszelf te verlossen, maar om op te zien tot u en om u te smeken. Om aan die troon van uw genade maar te liggen, Heren. En zomaar op u te wachten, wetende dat gij trouw zijt. Wetende dat gij de God zijt, die niet verlaat wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Heren, zo mogen we uw naam toch aanroepen. Zo mogen we toch voor uw aangezicht komen. Niet pleitend op iets van ons. Wij hebben alleen dat offer, Heren. Want dat offer, dat was en reinigt van alle zonden, ook de kerkelijke zonden. En we bidden u en we roepen uw grote naam aan om hem, die tussen de moordenaars hing. En Heren, zo bidden wij, mogen wij bij hem, uw lieve zoon, horen. En wil ons aanzien in hem, om zijnentwil alleen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. We gaan zingen als inleiding op de preek Psalm 69, vers 3 en vers 13. Psalm 69, vers 3. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in het verdriet. En ook het 13e vers, dat offer van de Heer Jezus, zal de Heere veel aangenamer zijn dan os of var die hunne klauw verdelen. 69, 3 en 13. Gemeente, waar hoort u bij? Of waar zou u bij willen horen? Ja, er zijn natuurlijk heel wat groepen mensen waar wij bij horen. Je hoort bij je gezin, bij je familie. Misschien ben je lid van een vereniging, dan hoor je daar ook bij. En nou ja, vanavond zijn we in de kerk. En ik hoop dat dat is. Omdat jij ook bij de Heer Jezus wil horen. Is dat zo vanavond? Dat je zegt, ja, daarom ben ik hier. Omdat ik bij de Heer Jezus wil horen. Misschien weet ik nog niet helemaal hoe dat werkt. Of heb ik nog het gevoel dat ik op een afstand sta en dat wil ik graag horen. Hoe kom ik bij hem? Hoe kan ik bij hem horen? Nou, aanstaande zondag als de Heer het geeft, twee uit uw midden die belijdenis doen. Nou, dat is heel mooi natuurlijk. Hè? Dan, wat zeg je nou anders als dat je zegt, ja, ik wil bij de christelijke gemeente. Ja, ik wil bij de Heer Jezus horen. Dan weet u het zeker. Weet jij het zeker? Dat je bij hem horen wil. Want, ja, dat kost je wel alles. En we hebben het wel over de Heer Jezus die gekruisigd wordt. Nou, vanmorgen hoorden we het, hè, van Simon van Cyrene. Hij wilde er helemaal niet bij horen. Hij wilde er niks mee te maken hebben. Wie wil er bij een gekruisigde Christus horen? Gemeente, het is heel schokkend. En dat blijft het ook, hè? Dat de Heere der Heerlijkheid, zo zegt Paulus, gekruisigd is. Gekruisigd. Nou, wij zijn er misschien aan gewend geraakt. Maar het is iets wat we nooit, maar dan ook nooit gewoon kunnen gaan vinden. En iets wat ons eigenlijk altijd weer tot in de kern van ons bestaan zou moeten schokken. Zo'n kruisiging, dat was iets gruwelijks. En de bekende Romeinse staatsman Cicero, of Cicero als u in het klassiek Latijn wil spreken, die noemde de kruisiging de meest wrede en weerzinwekkende doodstraf die hij kende. En dezezelfde Cicero die schreef zelfs, laat alleen al het woord kruis ver verwijderd zijn. Niet alleen van de lichamen van Romeinse burgers, maar zelfs van hun gedachten. Van hun ogen en van hun oren. Cicero, ja, hij wilde natuurlijk niet dat een Romeinse burger gekruisigd zou worden. Dat zou een misdaad zijn. Dat kon ook niet, dat mocht ook niet. Maar hij vond al dat een Romeinse burger er ook niet eens naar mocht kijken naar een kruisiging. Dat is eigenlijk al mensonterend en zelfs de gedachte aan het kruis mag niet in je hoofd opkomen. Zoiets gruwelijks is het. En nou vinden wij de Heer Jezus ook vanavond aan het kruis. En wat is dat dan vreemd? En wat is dat dan aangrijpend? Hoe kan dat nou, hè? Dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, en zo zal hij ook beleden worden, notabene door een Romeinse hoofdman, aan de voet van het kruis, dat hij daar hangt, dat hij deze vreselijke straf, waar Cicero niet eens aan wilde denken, moet ondergaan. Als we de Heer Jezus ergens niet verwacht hadden, dan is het wel aan het kruis. En de discipelen konden het zich ook niet voorstellen voor die tijd. En toch, hij hangt daar. De Zoon van God, hij is toch geen misdadiger. En nu hangt hij hier als een crimineel. En hij wordt gekruisigd samen met twee andere misdadigers. Nou, dat is de tekst voor de preek. En zij kruisigden met hem twee moordenaars. Eén aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. Met hem. Ja, gemeente, daar moeten we even op letten, hè? Dat er staat, en zij kruisigden met hem. Dus ze kruisigen eerst de Heer Jezus. Dat lezen we in vers 24, als ze hem gekruist hadden. En daarna ook die andere twee. Eerst de Heer Jezus. Alsof hij de meest gevaarlijke is. Alsof hij de grootste misdadiger is. Alsof hij de meest gruwelijke moordenaar is. En dus als eerste aan het kruis genageld moet worden. Ze kruisigden met hem. Met hem. Eerst hij. En zo vinden we hem dan terug in het gezelschap van twee moordenaars. Twee opstandelingen. Alsof hij één van hen is, alsof hij de ergste is. Ja, gemeente, ik begon de preek met de vragen: waar hoort u bij en waar wilt u bij horen? Nou, die twee mannen die daar hangen, daar wil je niet bij horen. Echt niet. Bij zulk schorriemorrie, zulk, ja, mag ik het zeggen, gemeentetuig. Dat waren echt geen lieve, zachtaardige jongens. Nee, als je die 's avonds in het donker tegenkwam, dan ging je echt wel een straatje om. Moordenaars. Moordenaars. Zo worden ze hier genoemd, hè? Twee moordenaars. Nu kun je dat woord ook wel iets anders vertalen. En als u een Engelse Bijbel hebt, misschien de King James of een andere Engelse Bijbel, dan zult u zien dat het in die vertalingen ook wel als rovers wordt vertaald. En dat is misschien wel een goede vertaling ook. Struikrovers, dat waren het. Misschien ook wel roofmoordenaars, zo zou je het ook wel kunnen vertalen. Struikrovers, nou dat weten we allemaal wel wat dat zijn. En misschien dat de jongens en meisjes dat misschien wel een beetje spannend vinden, hè? Een struikrover. En de Heer Jezus die heeft ook ooit een verhaal verteld over struikrovers. Weet je misschien aan welk verhaal ik denk? Dan denk ik aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat gaat over een man, weet je wel, die komt uit Jericho en uit Jeruzalem en hij gaat naar Jericho. En onderweg, daar zitten een aantal mannen, zitten daar in de bosjes verscholen. En terwijl die man langskomt, dan springen ze tevoorschijn en ze grijpen die man beet. En ze slaan hem in elkaar. En ze laten hem gewoon zomaar op de straat liggen, half dood. Ze kleden hem uit, ook nog, eerst dat. En dan laten ze hem gewoon achter. En de Heer Jezus vertelt dan over een barmhartige Samaritaan die langskomt en die man helpt. Maar als die barmhartige Samaritaan niet langsgekomen was, het is natuurlijk een gelijkenis, maar bij wijze van spreken, dan was die man gewoon doodgebloed. Moordenaars. Ja. Mensen die echt niet kijken op een mensenleven meer of een mensenleven minder, dat maakt ze helemaal niks uit. En daar hangt de Heer Jezus. Tussen dat soort figuren. Gemeente, misschien dat ze in Markus 15 al eerder genoemd zijn. We hebben vanmorgen gelezen vanaf vers 1. En in vers 7, daar lezen we ook over een moord die begaan is. En lees u maar even mee, als u het voor u heeft. In vers 7, daar gaat het over Barabbas. U weet wel, die man die met de Heer Jezus op tweetal gesteld werd. Hè? En het volk moest kiezen. Wie willen jullie hebben? Barabbas of Jezus? En wat staat er dan over hem? Er was er één genaamd Barabbas gevangen met andere mede-oproermakers die in het oproer een doodslag gedaan had. En dat kun je dan betrekken op Barabbas, dat hij een doodslag gedaan had. Hij was een moordenaar, een doodslager, zo zal Petrus hem straks ook noemen in zijn preek op de eerste Pinksterdag. U hebt een man begeerd, zegt Petrus dan, die een doodslager was, een moordenaar. Maar blijkbaar, hij werd gevangen genomen met andere mede-oproermakers. En er is ook een lezing die je kunt vertalen als die in het oproer een doodslag gedaan hadden. Dus dan waren er meerdere mensen schuldig aan die doodslag. En het zou heel goed kunnen, gemeente, dat die twee mannen die naast de Heer Jezus gekruisigd worden, dat dat die mede-oproermakers zijn. Dat dat die mannen zijn die samen met Barabbas opgepakt zijn na, die, ja, na dat opstootje, na die oproer. En dat ze gekruisigd worden met Jezus en dat Jezus hangt waar Barabbas eigenlijk had moeten hangen. Echt plaatsvervanging. Ja, helemaal hard maken kan ik dat natuurlijk niet, maar dat is wel heel waarschijnlijk. Ze waren gevangen genomen bij een opstand. Ja, dat klinkt natuurlijk best wel heldhaftig. Waren deze mensen dan misschien een soort vrijheidsstrijders? Dat is wel eens ervan gemaakt. En dat is wel eens over hen gedacht, alsof het een soort verzetshelden waren. Hè? Zoals wij in de Tweede Wereldoorlog ook het verzet hadden tegen de Duitsers. Nou, gemeente, dat moeten we toch maar niet van hen maken, een soort verzetshelden. Want het valt wel op dat deze mannen echt niet op zoveel sympathie van het volk kunnen rekenen. Nee, het woord wat voor hen gebruikt wordt, moordenaars, rovers, rebellen, opstandelingen, dat is meer hoe de schrift hen tekent. Zeker geen helden. En zij worden dan samen met Jezus gekruisigd. Terwijl Barabbas vrij uitgaat, moeten zij de straf wel dragen. Gemeente, ik denk dat Pilatus heel bewust ervoor gekozen heeft om deze mannen samen met Jezus te berechten. Want dat is natuurlijk eigenlijk heel opmerkelijk. Hè? Als ik nou aan de jongens en meisjes zou vragen vanavond, joh, maak eens een tekening van Golgotha. Dan zou je denk ik een heuvel tekenen met drie kruisen erop, toch? Waarom nou drie? Ja, er stonden er drie. Ja, maar waarom dan drie? Er had toch ook één kruis kunnen staan? Waarom hangt de Heer Jezus daar nou niet alleen? Nee, Pilatus kiest er heel duidelijk voor om Jezus te laten kruisigen samen met deze twee mannen. En ook heel bewust de Heer Jezus in het midden, één aan zijn linkerhand en één aan zijn rechterhand. Waarom is dat? Wie verzint zoiets? Nou, gemeente, dan moeten we ook even letten op het vers wat aan onze tekst vooraf gaat. Daar gaat het over dat bordje, weet u wel, dat bordje boven het kruis. En wat stond daarop geschreven? Het opschrift van zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. Dat is de beschuldiging tegen Jezus. Dat hij zich koning heeft gemaakt. En nu kruisigt Pilatus twee misdadigers, één links en één rechts van hem, om op die manier met Jezus en misschien nog wel meer met de Joden te spotten. Hier hangt de koning van de Joden, maar hij is ondertussen een koning van misdadigers. Nou, daar hebt u het evangelie. Pilatus verkondigt u vanavond het evangelie. Links en rechts. Zijn lijfwachten. Een koning die wordt toch omgeven door lijfwachten. Of misschien ook zijn eerste en zijn tweede minister. Die hem met raad en daad terzijde staan. Dat is zijn volk. Dat zijn zijn onderdanen. Dat is eigenlijk wat Pilatus wil zeggen. Dat is eigenlijk hoe Pilatus met hem wil spotten. Want daar hangen ze dus. Met z'n drieën, gemeente, uitgekleed, naakt, in hun schande, in hun onmacht. Deze koning der Joden hangt daar onmachtig. En die lijfwachten naast hem, al even onmachtig. Al even belachelijk, ja. Wat een vreselijke spot van Pilatus, wat een wrange grap. Wat een zieke geest. Moet je daarvoor hebben. Ja, gemeente, er zit ook een hele serieuze ondertoon onder, hè, ondertussen. Want Pilatus die wil dus wel zeggen tegen het volk van de Joden, kijk, dit is jullie koning. En kijk uit dat jullie niet in opstand komen, want wie tegen het Romeinse gezag in opstand komt, dit is je einde. Dit zal jullie gruwelijk lot zijn. Gemeente, Pilatus bespot hier de Joden. Antisemitisme. Maar hij bespot hier ook de Heer Jezus. Het koningschap van de Heer Jezus wordt hier bespot door die kruisiging van die twee mannen. Eerst al door die soldaten, hè, met die oude mantel. En we hebben het er vanmorgen ook over gehad. En die doornenkroon en die rietstaf. En nu Pilatus. Is dit nu een koning? En ook de mensen daarvoor het kruis. Ze spotten met hem. Dat hebben we ook gelezen. Hè? De overpriesters, de schriftgeleerden. Vers 31. Is dit nu een koning? Gemeente, gaat het niet nog steeds zo? Gaat het niet nog steeds zo dat er zo met Jezus wordt gespot? En dat mensen het maar belachelijk vinden als je in hem gelooft? En dat mensen eigenlijk zeggen, ja, maar hij regeert toch niet? Waar zie ik het nou, dat hij regeert? Dat zie ik nergens in de wereld niet. Gemeente, de Heer Jezus regeert, maar wel vanaf het kruis. Ook als hij hier hangt, is hij de koning der Joden. De Heer Jezus regeert zo anders dan natuurlijke mensen zonder de Heilige Geest denken dat hij zou moeten regeren. Maar hij regeert op zijn manier vanaf het kruis. Hij regeert op een kruisvormige wijze, gemeente. Verborgen. Misschien wel geheel in de vorm van het tegendeel. Zo regeert hij. Gemeente, ik begon de preek met, bij wie wil je horen? Wil je bij deze koning horen? Hebt u zo voor hem leren buigen, zoals hij hier hangt? In zijn schande, in zijn naaktheid, dat is toch even vernederend. Als dit mijn koning is, wat zegt dat dan over mij? Gemeente, daar word je in de wereld niet populair mee met zo'n koning, hè? Echt niet. Daar staan de mensen niet voor te klappen, daar staan de mensen niet voor te juichen. Wie wil hem als koning hebben? Het natuurlijk oog ziet hier geen heerlijkheid. En we hebben het ook gelezen, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Man van smarten, verzocht in krankheid. Ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. En toch, door het geloof, zie je alle heerlijkheid in hem. Oh, hij wordt bespot. En wat is spot dan ook een vlijmscherp wapen? Hè? Wat kan het ook pijn doen als je bespot wordt? Misschien heeft u daar ook wel ervaring mee. En wat heeft de spot ook de Heer Jezus onnoemelijk veel pijn gedaan? Want het gaat echt niet langs hem heen. Eerst met een moordenaar op tweetal en nu tussen twee moordenaars hangend als een rover, als een opstandeling, als een rebel, als een moordenaar. En daar hoort hij bij. Waar hoort u bij? Waar hoort hij bij? Hij hoort daar. Bij moordenaars. Bij misdadigers. Eén aan zijn linker, één aan zijn rechterzijde. Eén aan zijn rechter, één aan zijn linkerzijde. Zo staat dat er. En gemeente, in die woorden klinkt een echo door. Marcus had ook gewoon kunnen schrijven en een andere evangelist schrijft het ook zo. En Jezus in het midden. Maar dat schrijft Marcus niet. Marcus heeft het heel bewust over zijn linker en over zijn rechterhand. Daar kom ik zo aan het einde van de preek ook nog wel even op terug. Maar gemeente, dat roept in gedachten wat we gelezen hebben uit Marcus 10. En ik denk dat dat heel bewust is. Dat Marcus ook wil dat we even terugdenken aan die geschiedenis. Aan dat moment dat Jacobus en Johannes bij de Heer Jezus kwamen en het aan hem vroegen. Heere, geef dat wij naast u mogen zitten als u straks in uw heerlijkheid komt. De een aan uw linker en de ander aan uw rechterhand. Ja, dat zagen ze helemaal zitten. Dat leek hem wel wat. Eerste en tweede minister worden van de Heer Jezus. Als u in uw heerlijkheid komt. En dat is toch ook heel mooi. Hè? Dat Jacobus en Johannes dat aan de Heer Jezus vragen. Daar zit iets heel goeds in. Twee dingen. Ten eerste, ze geloven dat de Heer Jezus in zijn heerlijkheid zal komen. Ze geloven dat de Heer Jezus een koning is. Kom er eens om. Dat is het eerste. En het tweede, ze willen ook heel dicht bij de Heer Jezus zijn. Maar zij hadden dat toch zich anders voorgesteld. Zij willen wel een Jezus in heerlijkheid. Maar geen Jezus in de vernedering. Hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij u? Bij jou? We willen allemaal naar de hemel, ja toch? Dat willen we allemaal wel. En we willen allemaal een beetje een makkelijk leven en een beetje een fijn leven, toch? Ik wel tenminste. Geef mij te zitten aan uw linker of uw rechterhand. In uw heerlijkheid. En dan gaat Jezus naar het kruis. En waar zijn ze nu? Waar zijn Jacobus en Johannes nu, die zonen van Zebedeus? Is dit wat ze willen? Aan Jezus linker en aan Jezus rechterhand. Hangen aan een kruis. En de Heer Jezus had het nog tegen ze gezegd, hè? U weet niet wat u wil. U weet niet wat u begeert. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink? Kunt u met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En toen had de Heer Jezus het over zijn lijden, dat hij moest ondergaan. En Jacobus en Johannes, ze hebben het helemaal niet begrepen, denk ik, want ze zeggen, ja hoor, dat kunnen wij. Ja hoor, dat kunnen we. Het is wat. Want het is een mens, hè. Wat zijn wij voor de mensen? Wat zitten we vol hoogmoed? Ja, Heer, dat kan ik. Nou, dat blijkt. Het kruis maakt openbaar wat wij kunnen. Helemaal niks. Jacobus en Johannes, die hangen hier niet. Het zijn moordenaars. Zelfs discipelen van de Heer Jezus. Wat zitten we toch vol hoogmoed. En we denken zo groot over onszelf. Of heeft u daar geen last van? Ik wel. En de Heer gaat het je allemaal afleren door het kruis. En bij het kruis blijkt wat wij zijn. En bij het kruis blijkt wat wij voor elkaar brengen. Helemaal niets. Maar gemeente, dat is de andere kant ook, hè? En dat mag ik u verkondigen vanavond. Aan het kruis blijkt ook dat hij het voor elkaar brengt. Aan het kruis blijkt ook dat waar wij niks zijn en niks hebben en niks kunnen, dat hij alles kan. En dat hij alles is. En dat hij het doet. Volkomen. En dat hij daar gaat hangen. Vrijwillig. Tussen misdadigers, voor misdadigers. De Heer Jezus had het tegen Jacobus en Johannes gezegd. Nee, dat zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand, ja, dat staat niet aan mij om dat te geven. Dat kan ik jullie niet uitdelen, dat doet mijn Vader. Daar gaat mijn Vader over. Het zal gegeven worden aan hen voor wie het bereid is. Nou gemeente, voor wie is het nou bereid? Voor wie is het nou voor bereid? Dan zegt u, ja, nou dat is bereid voor de uitverkorenen. Hier aan het kruis ziet u voor wie het bereid is. Voor wie? Ziet u het? Voor moordenaars. Voor moordenaars. Misdadigers. De Heer Jezus wordt bespot omdat hij zich bij de misdadigers laat rekenen. Aan het begin van het evangelie van Marcus, daar komen we de Heer Jezus al tegen. Als hij eet en drinkt met tollenaars en zondaars. En de fariseeën nemen het hem kwalijk. En nu hangt hij met zondaars aan het vloekhout. Van begin tot eind vind je de Heer Jezus in een vreemd gezelschap. En daar hoort hij bij. De schande voor heel de wereld. En hij kiest ervoor om daar te hangen. Hij wordt bespot. Laat de Christus, de koning van Israël, maar van het kruis afkijken, komen. En niet alleen de mensen voor het kruis bespotten hem, maar zelfs die mannen die naast hem hangen. Zelfs die misdadigers, gemeente, kijken nog op de Heer Jezus neer. Zelfs zij. Het is wat. De Heer Jezus die neemt hier aan het kruis werkelijk de laagste plaats in. Hij wordt zelfs nog door die mannen die naast hem hangen verstoten. Hè? Zelfs door hen. Zelfs door hen wordt hij nog veracht. Ze hebben niks om op hem neer te kijken, want hij was echt niet slechter dan zij waren. En toch verachten ze hem. En toch bespotten ze hem. Gemeente, wat een diep lijden is dit geweest voor de Heer Jezus. totaal heilig en zonderloos. En hij verdraagt het. Vol geduld. Waarom? Omdat de schrift vervuld moest worden. Hij lijdt. En zo vervult hij de schriften. Gemeente, dat is het antwoord waarom er op Golgotha 3 kruizen moesten staan. En waarom hij daar moest hangen in het midden. Zo staat het in vers 28. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt. En hij is met de misdadigen gerekend. De profetie van Jesaja, die gaat hier in vervulling. Met de misdadigers gerekend. Niet alleen met hen gekruisigd, maar met hen gerekend. Alsof die helemaal bij hen hoort, alsof die helemaal één van hen is. Zo zien de mensen hem. De Joodse leiders die hem beschuldigen van godslastering, een misdaad. Pilatus die hem tussen twee misdadigers laat hangen. De soldaten die met hem spotten. Zelfs de misdadigers aan het kruis zien hem als een misdadiger. En zij rekenen hem onder de misdadigers. Maar gemeente, dat is toch niet de betekenis van deze tekst. En hij is met de misdadigen gerekend. Ja, hij is door de mensen met de misdadigen gerekend. Maar daar ligt wel iets, daar gaat iets aan vooraf. Waarom kunnen zij hem onder de misdadigers rekenen? Gemeente, dit is een daad van God. Dit is de daad van God in Christus lijden. Dat God de Vader zijn lieve kind rekent onder de misdadigers. En daarom geeft God hem over in de handen van zijn vijanden. En daarom kunnen ze hem kruisigen en daarom kunnen zij hem onder de misdadigers rekenen. Omdat God de Vader dat eerst gedaan heeft. Die twee moordenaars aan Jezus' linker en rechterhand, dat is niet toevallig, is niet een inval van Pilatus alleen. Maar dit moest gebeuren. Dit is vervulling van de schrift. Dit is Gods werk. God de Vader rekent hem met kwaaddoeners. Gemeente, het is verschrikkelijk als God je met de misdadigers rekent. En als God zich tegen je keert, omdat hij zegt, je bent een misdadiger. En ik zet jou bij de misdadigers, want daar hoor je. En gemeente, als God dat met u en met mij en met jou doet, dan doet hij niks verkeerd. Want wij zijn het. Daar horen wij, maar nu rekent God zijn eigen lieve zoon bij de misdadigers. Zijn zoon die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Dit is de daad van God. En dat is ook de diepe ernst. En dat is ook de grote vrijheid. In deze drie kruizen. Door God tot de misdadigers gerekend. Ja, gemeente, dat betekent, en daar moet u eens over nadenken, dat de Heer Jezus zich bij de misdadigers laat rekenen, in gehoorzaamheid aan zijn Vader. Ja, dat hij ook zichzelf bij de misdadigers rekent. Omdat zijn Vader dat doet. En de Heer Jezus het helemaal met zijn Vader eens is. En hij neemt het dan ook voor zichzelf niet op. Hij gaat niet in tegen de spot van de mensen daar onder het kruis of van de misdadigers die naast hem hangen. Dat kan hij niet en dat wil hij niet. Want hij is een misdadiger. Jongens en meisjes, ik weet niet of jij wel eens uitgelachen bent of misschien ja, dat iemand op school of zo lelijk tegen je deed. En iets zei wat helemaal niet waar was. En dan zeiden je ouders misschien wel tegen je, je vader en moeder, nou dan moet je boven staan. Ga daar maar boven staan. Hè? Want moet je maar net doen alsof je het niet hoort. En dat is best een goed advies. Hè? Want als mensen dingen zeggen over jou die niet waar zijn, je bent lelijk of zo, nou dan hoef je dat ook helemaal niet jezelf aan te trekken. Hè? Dat hoeft niet. Dan mag je daar best boven gaan staan, terecht. En doet de Heer Jezus dat hier nu ook aan het kruis? Als hij bespot en gesmaad wordt, gaat de Heer Jezus er dan boven staan? Nee. Nee, de Heer Jezus die laat zich onder de misdadigers rekenen. En hij bukt eronder. Hij acht zich hier niet hoog verheven boven al die mensen die spotten om hem heen, maar hij rekent zich met hen, hij rekent zich onder hen. En daarom verdedigt hij zich niet. De Heer Jezus wilde komen in ons zondige vlees. En gemeente, wat gaat dat diep. Hij wordt hier zondaar met de zondaren. Hij wordt hier misdadiger met de misdadigers. En gemeente, wat is dat een grote troost als je jezelf als een misdadiger leerde kennen. Want het is hierom. Het is om deze toerekening van God. Dat hij de rechtvaardige tot een misdadiger rekent. Dat hij ook misdadigers tot rechtvaardigen kan rekenen. Dit is het grote wonder van het evangelie. Dat terwijl je helemaal onder de zonde zit. Hè, van de voetzool tot de hoofdschedel. En van de hoofdschedel tot de voetzool. Helemaal melaats. Zo vuil door alle zonden. Maar dat God in Christus mij helemaal rechtvaardig rekent. Omdat hij bij de misdadigers gerekend werd. Evenals had ik nooit één zonde gekend of gedaan. Gemeente, wat een wonder. Dat heeft de Heer Jezus verdiend. Omdat hij zich bij de misdadigers laat rekenen en met hen op één hoop wil liggen. Wat een wonder is dit. En gemeente, dat is zijn liefde geweest. Dat is de liefde van de Heer Jezus. Allereerst liefde tot God de Vader. Hij laat zich bij de misdadigers rekenen om nou uit misdadigers een volk te verzamelen voor zijn Vader. Maar ook liefde tot die zondaren. Om hen te verlossen waarvan alles waar ze zichzelf niet van kunnen verlossen. Wat is er vanavond? Waar je jezelf niet van kan verlossen. Hij kan het wel. Want hij is met de misdadigers gerekend. De Heer Jezus blijft ook niet op een afstand. Hij blijft niet veilig in de hemel. Hij hangt ertussen. Hij komt zo dichtbij. Heel dichtbij. Zo lief had hij zondaars. En hij laat zich bij hen rekenen. En hij sterft voor hen. Is het te geloven, gemeente? U zegt misschien, ik kan het niet geloven. Zou dat nou voor mij zijn? Omdat de schrift vervuld worden. Die daar zegt, en hij is met de misdadigen gerekend. Hier staat het, gemeente. Hij laat zich erbij rekenen. Omdat hij dat in eeuwigheid aan de Vader heeft toegezegd. Omdat hij in de eeuwigheid al borg is geworden. Zijn borgtocht noemen we dat. Hè? En hier stelt God de Vader hem aansprakelijk voor al de schulden die de zijnen gemaakt hebben. En hier betaalt hij. En hier betaalt hij tot de laatste penning toe. Alles. Alles. Gemeente, hij is hier bezig om misdadigers te redden. En we zien het gebeuren. We zien het gebeuren. Eén van die misdadigers die naast hem hangt. Nog voor de avond valt, gaat de deur van het paradijs voor die misdadiger open. Omdat de Heer Jezus met hem gerekend wordt. Omdat de Heer Jezus in zijn plaats hangt. En de plaats van misdadigers inneemt. Gemeente, dit is de eis van Gods heilig recht. Dat recht wat niet geschonden mag worden, dat recht, dat handhaaft de Heer Jezus. En dat herstelt Hij. En zo redt Hij misdadigers. En zo alleen worden wij gered als een misdadiger. Gemeente, waar wilt u bij horen? U, jij en ik. Wil ik bij de misdadigers horen? Wil ik als een misdadiger gerekend worden? Ja, dan wordt je trots toch totaal gebroken. Dan kan je toch nooit meer iets zijn. Alleen maar dit. Een misdadiger. Gemeente, ben ik beter? Bent u beter? Jij? Dan die moordenaars die daar hangen. Nou, zegt iemand, ik heb nog nooit een moord gepleegd. Nee, echt niet. Nog nooit eens heel boos geweest op iemand. Nog nooit eens iemand iets verkeerds toegewenst. Hij hangt tussen de moordenaars. Dit zijn zijn onderdanen, gemeente. Herkent u die mannen die daar hangen? Als je jezelf nog nooit in Gods licht zag, dan zeg je, nou ja, dat is geen familie van mij. Daar hoor ik niet bij. Gemeente, zouden we niet allemaal moordenaars? Zouden we niet allemaal rovers zijn? Moordenaars van God. Rovers van God. Lijkenpikkers. Gemeente, wat krijgt u elke dag? En ik? Wat krijgen we nou elke dag van God? Ga dat eens optellen. Ga het eens op een brief zetten. En vraag je dan eens af, gebruik ik nu al die gaven die God mij geeft, smetteloos rein tot zijn eer en zoals hij het bedoelt? Heb je nou nooit wat gestolen? Nooit wat geroofd? Beroven wij hem niet van zijn eer? Kent u die misdadigers die hier hangen? Ze hebben geen naam in de Bijbel. Soms zeggen dominees wel eens, vul je eigen naam er maar in. Ja, gemeente, vul je eigen naam er maar in. Paulus kent ze. Paulus die ook dacht dat hij God een welgevallige dienst deed. Paulus die ook wel eens dacht dat hij nog heel wat was en nog heel wat kon. Maar hij leerde zeggen uit genade, mij de voornaamste der zondaren is barmhartigheid geschied. Hij wilde er wel bij horen, bij die misdadigers. Ja, Jezus kwam niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En gemeente, voor wie kan het dan vanavond niet? Wie zou vanavond zeggen, nou voor mij kan het niet. Kan ik u een ruimer evangelie preken dan ik vanavond doe, gemeente? Wil ik echt een zondaar zijn? Een zondaar waarmee God mag doen wat hij wil, want God hoeft mij niet te redden. Dat is God echt niet aan mij verplicht, hoor, gemeente, echt niet. Aan nu niet en aan mij niet. Als God ons verloren gaat, wat kunnen we dan anders zeggen dan, u bent volmaakt, u bent rechtvaardig, Heere, en uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Bent u het daarmee eens? Of stijgen je nu? En zeg, ja, maar ik heb toch dit en ik heb toch dat en ik heb toch zus en... Gered worden als een misdadiger. Anders niet? Anders niet. Gemeente, wat een wonder als ik mezelf niet groot kan houden. Als ik mijn handtekening zet onder de schuldbrief. Dan zie ik het wonder van wat Jezus doet. En dat hij roofmoordenaars zalig maakt. Die ene misdadiger. Hij heeft eerst nog meegespot, hè. Maar hij komt tot inkeer, misschien wel door de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft. Misschien wel door dat wonderlijke gebed om vergeving. Vergeving? Zou het kunnen? Voor mij? Die moordenaar, hij heeft het beseft. Ik ben er allerellendigst aan toe. Ik heb net voor mijn aardse rechter gestaan en ik moest aan het kruis. Maar nog een paar uur en dan sta ik voor de hemelse rechter. En dan... veroordeeld tot de eeuwige dood, verdiend, dubbel en dwars verdiend. En niemand kan meer iets voor hem doen, verloren. Maar deze man die naast hem hangt, hij is het echt. De koning der Joden. Heere, denk aan mij, als u in uw koninkrijk zult komen. En de Heer Jezus zegt het vandaag nog met mij in het paradijs. Die verloren man wordt door de Heer Jezus behouden. Zo redt de Heer Jezus aan het kruis. Aan het kruis waar al onze ongerechtigheid en onze gerechtigheid open en bloot gelegd wordt. En waar alles wat wij voor God dachten mee te brengen, niets waard blijkt te zijn. En daar, gemeente, daar redt Hij. Deze Jezus, die tussen de moordenaars hangt. En hier voltrekt zich de scheiding. Ja, gemeente, dat is nog die andere betekenis van dat links en rechts. Want eenmaal komt de Heer Jezus terug. Hij die hier hing aan het kruis als de koning van Israël, eenmaal komt Hij als de koning in heerlijkheid. En dan zal Hij de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. En dan komt er een scheiding. Ja, die scheiding die voltrekt zich hier al. Er komt hier een scheiding tussen een moordenaar en een moordenaar. Een moordenaar aan de rechter en een moordenaar aan de linkerhand. Een moordenaar die kermt om genade en een moordenaar die doorgaat met spotten. Twee soorten moordenaars. De een komt tot bekering, de ander sterft onbekeerd en slaat zijn ogen op in de hel. Jezus is tot een oordeel in de wereld gekomen. En de prediking trekt dat oordeel dwars door de gemeente heen, gemeente. Waar Hij komt, komt scheiding. Hij is tot een oordeel, hier aan het kruis. Geen onderscheid. Twee moordenaars, precies even slecht. En toch de een aangenomen en de ander verworpen. Waarom verworpen, gemeente? Ja, zegt u, dat is omdat God van eeuwigheid, hè? Wacht, gemeente, wacht. Dat is omdat die ene moordenaar leert smeken om genade. En dat is omdat die andere moordenaar volhardt in zijn ongeloof en blijft spotten, zich verhardt tegen een bloedende en een lijdende en een liefhebbende Christus die zijn armen uitstrekt en die het zegt: kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ziet u het bloed in zijn handen? Ziet u de pijn die hij lijdt? Verhard u niet, maar laat u lijden. Gemeente, hier aan het kruis komt alles op de spits. Onderscheid tussen misdadigers en misdadigers, ook vanavond. Dat komt door het evangelie van het kruis. Waar wil je bij horen? Wie heeft onze prediking geloofd? U, jij, ikzelf? Jezus onder de moordenaars. Daar is die te vinden. Daar is die te vinden. Waar zij zijn, daar is Hij. Opdat waar Hij nu is, zij zouden zijn. Ja, gemeente, dat is het grote wonder. De Heer Jezus brengt misdadigers, moordenaars, die zich aan Hem overgeven in het paradijs. Hij heeft het gebeden: Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die Gij mij gegeven hebt. En Hij bidt moordenaars naar huis. En ze steken het hoofd omhoog. En ze zullen de eerkroon dragen om Hem alleen. En om het eeuwige welbehagen van God in Christus. Gemeente, wat een wonder. Als we zo als een moordenaar, als een rover, de Heer Jezus mochten omhelzen door het geloof. Om dan straks, hier in beginsel, straks volkomen God groot te maken. God die zijn Zoon gaf. Christus die voor misdadigers stierf. En de Heilige Geest die mij dat geloof geeft om dit grote geschenk aan te nemen. Lof zij de Vader, lof zij de Zoon en lof zij de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we daarvan zingen. Uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89, 8. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, drie enige God in de hemel, wij willen u hartelijk danken voor dit kruisevangelie, Heer Jezus. Dat u zo nederig bent. En dat u zoveel liefde had tot uw vader en heeft tot uw vader en tot de zielen van zondaren. Dat u zich onder de misdadigers liet rekenen. Heere, het is niet te geloven. Maar het is waar. En wat een heerlijk en wat een rijk evangelie. Want nou passen we er allemaal nog bij vanavond. Er is geen misdadiger te slecht als we maar een misdadiger willen worden. En Heer, maak het ons. En verbreek alle trots en hoogmoed. O grote God, wij danken u dat u uw enige geboren zoon gaf. Dat u uit louter liefde uw enige zoon tot een misdadiger wilde rekenen. Ja, wat is onze schuld toch groot die wieg dreef. Tussen de vader en de zoon. Onbegrijpelijk. En toch, Heere, u wilde zo recht herstellen. In deze weg van het kruis. In deze diepe weg. In een onbegrijpelijke weg. Waar we van nature zo tegen staan en zo tegen zijn. Maar wat een wonder. Als we misdadiger zijn. Want dan zeggen we, dit is mijn redding. Dit alleen. Dat hij nu zo dicht bij mij een misdadiger wilde komen. En dat hij mij als misdadiger redt aan het kruis. Lieve Heere, o wij danken u voor deze grote genade. En we bidden u, geef dat niemand van ons zich tegen die genade verhardt. Maar dat we u te voet vallen. En werk dat uit door de kracht van uw geest. Schenk ons zo dat geloof, waardoor wij Christus en al zijn weldaden aannemen. Heren, wij mogen u hartelijk danken. Voor alles wat u gaf deze zondag. Neem het verkeerde weg, het zondige, het gebrek. Ga met ons mee naar huis. Geef ons verder nog een goede zondagavond. Geef ons ook een goede week. Een week waarin wij ook stil mogen zijn en mogen denken aan uw bitter lijden, Heer Jezus. En geef dat wij daarbij betrokken zijn en bij betrokken worden. Meer en meer, leer ons, o Heere, dat lijden recht te betrachten. In die zee verzinken onze gedachten, maar uit die zee klinkt dan ook op de lof en de dank en de eer en de aanbidding die u moet ontvangen tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, we zingen opnieuw, zoals we dat vanmorgen ook zongen, psalm 103, vers 5 en 6. Ik gaf vanmorgen per ongeluk al de laatste psalm van deze avonddienst op. Maar we zingen hem nog een keer, psalm 103, vers 5 en vers 6. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden en zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. 103, 5 en 6. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God. En ontvang zijn zegen, die ik op grond van het offer van Christus en in de naam des Heeren u mag opleggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.